Openbaring 21, vers 9. Eén van de zeven engelen, met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen, kwam op me af en zei: ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en nam me mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met de schittering als van een edelsteen, als een kristal heldere jaspis. Er zat een grote hoge muur met 12 poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven, de namen van de 12 stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er 3 poorten. Vanuit het noorden 3. Vanuit het zuiden 3. En vanuit het westen 3. De stadsmuur was versierd met 12 grondstenen, met daarop de namen van de 12 apostelen van het Lam. Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad, de poorten en de muur op te meten. De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok 12.000 stadi, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. Hij mat de stadsmuur 144 el, in gewone mensenmaat die ook engelenmaat is. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf van zuiver goud en schitterde als glas. De grondstenen van de stad waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was gemaakt van jaspis, de tweede van lazuur, de derde cornalijn, de vierde smaragd, de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turquoise, de elfde granaat en de twaalfde amethyst. De 12 stadspoorten waren 12 parels, elke poort een parel op zich. En de straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, samen met het Lam. De stad heeft het licht van zon of maan niet nodig, want over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven, de koning op aarde brengen daar hun eer bewijzen. De poorten zullen overdag niet gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volk op aarde zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met leugen en gruwelijke dingen inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam en liep dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. En er zal niets meer zijn waar nog een vloek op rust. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. En de troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. En zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd geschreven. De stad heeft het licht van een lamp of van de zon niet meer nodig. Want de Heer, God, Almachtig, is haar licht. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. En eeuwigheid. En eeuwigheid. En eeuwigheid. En eeuwigheid. Amen.
Bent u Heer God Almachtig? Waardig is het dan, waardig is het dan, u bent Heer.
Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Dat zijn de diepste vragen van ons mens zijn. En vanmorgen neem ik je mee naar de toekomst. Naar het slot en de climax van de Bijbel. Want de climax van de Bijbel laat ons niet alleen zien waar het allemaal naartoe gaat, maar ook waar we vandaan komen, hoe het weer zal zijn en wat dat te maken heeft met jouw leven in het hier en nu. En het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring. En dat betekent letterlijk onthulling. Alsof het gordijn weggetrokken wordt en je het grote plaatje ziet. En dat plaatje is fantastisch, zij het niet, dat voor velen van ons openbaring niet zozeer een onthulling is, maar eerder een verhulling. In plaats van dat het gordijn weggetrokken wordt, lijkt het wel alsof er een rookgordijn opgetrokken wordt van vreemde visioenen, bizarre beesten en geheimzinnige getallen. En tel daar nog eens een keer alle discussies bij op en alle mensen die er 's nachts niet van kunnen slapen en het feest is compleet. En dat is jammer, want dan missen we het grote geschenk wat dit laatste Bijbelboek is. Want het slot van de Bijbel is een climax vol van hoop. En het is een boek dat je uitdaagt om kleur te bekennen. Om vast te houden aan je getuigenis en trouw te zijn aan Jezus, de grote overwinnaar. En een van de manieren waarop het boek dat doet, is door ons voortdurend allerlei contrasten voor ogen te schilderen. Continu zijn er twee polen. Enerzijds is er het perspectief van boven, van God op de troon en het lam en zijn overwinning. En anderzijds is er het perspectief op aarde en zien we de gelovigen in al hun worstelingen. We lezen over twee heren. We lezen over twee zegels. We lezen over twee maaltijden. En dit grote contrastverhaal van twee heren, twee koninkrijken, twee manieren van leven, eindigt uiteindelijk in twee steden. Babylon en Jeruzalem. En de vraag die het boek ons voortdurend voorschildert is, waar ben jij in dit verhaal? Welke stad is jouw thuis? Waar behoor jij toe? En dit verhaal gaat over ons. En dit verhaal begint niet in Openbaring. Dit verhaal begon al helemaal op de allereerste bladzijde van de Bijbel in Genesis hoofdstuk 1. Want toen God de mens schiep als kroon op zijn schepping, gezegend met zijn zegen, geroepen om namens hem te heersen en te regeren, gaf God de mens, gaf God jou en mij een keuze. Om met hem te leven of zonder hem te leven. Om op hem te vertrouwen of om onze eigen weg te gaan. Om zijn definitie van goed en kwaad te hanteren of zelf te bepalen wat goed en fout is. En de eerste mens, Adam en Eva, kozen voor het tweede. Met als gevolg dat de mens die thuis was in de tuin van Eden vervreemd raakt. Vervreemd van God, vervreemd van elkaar en ten diepste vervreemd van onszelf. Niet langer thuis in de tuin, maar ontheemd uit de hof. Dolend en dwalend, zoekend en zuchtend. Een vreemdeling in een wereld die niet langer als thuis voelt. En wat gebeurt er dan vervolgens? Een van de eerste dingen die de ontheemde en kwetsbare mens gaat doen, is steden bouwen. Is samenklonteren, is veiligheid zoeken, is proberen een bestaan op te bouwen los van God. En er worden heel wat steden gebouwd aan het begin van de Bijbel. En in Genesis 11 neemt die stedenbouw een soort megalomane vormen aan en wordt er één grote superstad gebouwd. Namelijk Babel. En wat is de drijfveer achter dit grote bouwproject? Laten wij een naam voor onszelf maken. Laten we zorgen dat we onvergetelijk worden, dat we onsterfelijk worden. Laten wij een toren bouwen tot aan de hemel. Want als alles hier gebroken is, als alles stuk is, laten we dan zelf maar proberen om de hemel op aarde te creëren. Laten we dan zelf maar voor God spelen. Dit is altijd ons verhaal geweest. We voelen ons kwetsbaar. En onveilig in een gebroken wereld. En we verlangen zo naar veiligheid, naar betekenis en om ten diepste ergens thuis te zijn. Dat is wat een ieder van ons wil. Dat is de diepe hunkering die altijd in ons hart klopt. Bouwend aan betekenis, op zoek naar de volmaakte stad. Waar onze naam gekend is en waar het hemel op aarde is. Er zitten hier ouderen van morgen. En je hebt heel je leven lang gebouwd. Het bouwwerk van je leven staat. Je pensioen is geregeld. Schaapjes op het droge. Je hebt je leven onder controle. En toch is het bouwwerk fragiel. Als je kijkt naar je gezondheid. Of misschien zorgen die je hebt om je kinderen. Er zitten jongeren hier vandaag in het vak vooraan. En je hebt grote toekomstdromen. Je bent hard onderweg in de bouwwedstrijd van je leven. Studie afmaken, carrière maken, geld verdienen. En dan zal je het leven leiden waar je van droomde. Dan zal je succesvol zijn. Dan zal je naam voor jezelf vestigen, de ideale stad. Als dat tenminste lukt. Dat meer jongeren dan ooit vallen in de bouwwedstrijd van het leven van de wagen. En zijn gecrashed. In de grote red race van het leven. Misschien zit jij hier vandaag. En had je allerlei grootse bouwplannen. Maar is je bouwwerk in elkaar gestort. En zit je hier vanmorgen met de brokstukken. Hoe je hier ook zit, we zitten hier allemaal. Als kwetsbare, zoekende mensen. Verlangend naar veiligheid. En naar zekerheid. Is het niet in ons werk, dan wel in ons gezin. Dan wel in de meningen van anderen. Vul maar in. Iedereen van ons verlangt. Naar die volmaakte stad. Maar het verhaal van de Bijbel is dat elke keer weer als wij proberen de hemel op aarde te creëren. Als wij ons ideale thuis voor onszelf willen vestigen. Dat altijd onze pogingen stuk lopen. Omdat we altijd achtervolgd worden door dat gevoel van ons beste kunnen. Dat altijd aangetast blijft door zonde. Dat onze grootste dromen ons uiteindelijk door de vingers glippen. En ons beste kunnen onderhevig is aan verval. Maar dat niet alleen. Uiteindelijk altijd wanneer de mens denkt zelf hemel op aarde te creëren. Dan loopt dat altijd uit op een systeem van schaarste en competitie. Van winnaars en verliezers. Van geweld en van onrecht. En we zien het in Genesis bij de torenbouw van Babel. We zien het in Exodus in het Egypte. We zien het in de profeten en de koning in het grote rijk Assyrië. En de eerste lezers van het boek Openbaringen zien het in Rome, de stad van de eerste eeuw. En vandaag de dag zien we het nog steeds. We zien het in de toeslagenaffaire. We zien het in het WK van Qatar. En we zien het wanneer in tijden van onzekerheid en onrust een mentaliteit van schaarste en tekort aan ons vreet. En we diep van binnen denken, wat een ander toevalt, wordt mij afgenomen. En wanneer we ons suf winkelen op Black Friday. Terwijl de makers van onze kleren nog minder betaald krijgen dan het hongerloon dat ze al hadden. Dit is waar altijd onze menselijke bouwprojecten op uitlopen. En de Openbaring trekt het gordijn weg en laat ons de ware aard, de ware gestalte van deze stad zien door mensen gemaakt. In Openbaring 17 ziet Johannes deze stad en begint met de volgende woorden. Kijk maar mee op het scherm. Eén van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei, ik wil je de grote hoer laten zien. Ik raakte in vervoering en hij nam me mee naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten. En dan ziet Johannes Babylon, figuurlijke naam voor Rome in de eerste eeuw. Een imponerende, arrogante, verleidelijke stad die heel veel belooft, maar alles neemt en je uiteindelijk leeg achterlaat. En kijk maar eens even welke omschrijvingen deze stad krijgt. Het is een stad wiens zonden tot aan de hemel reiken. Een stad vol genotzucht, vol gouden sieraden, edelstenen, parels. Het is een stad die de koning op aarde en de volken verleidt en bedwelmt met wijn. Een woonplaats voor demonen en onreine geesten, een verleider en een onderdrukker. En even wat achtergrond, het Rome van de eerste eeuw was een van de eerste miljoenensteden in de geschiedenis. En dus het hele Middellandse zeegebied moest leeggetrokken worden van allerlei goederen, grondstoffen, producten. En kwamen met honderden, duizenden schepen tegelijk naar Rome. Maar niet alleen producten, ook mensen werden versleept. duizenden en duizenden slaven. Om dit systeem in stand te kunnen houden. Om onze welvaartseconomie te laten draaien. En Openbaring 17 is een regelrechte aanklacht tegen al het onrecht en al het geweld en alle onreinheid van die stad. Maar niet alleen van die stad, van al het onrecht in de wereld. En houdt ons een pijnlijk confronterende spiegel voor en vraagt aan ons, in hoeverre ben ik deel van een systeem van onrecht? In hoeverre moeten er slaven werken voor mijn levensbestaan en mijn standaard van luxe hier in het Westen? Wat voor bouwwerk ben jij aan het bouwen met je leven? In hoeverre draag jij eraan bij dat je zucht naar spullen en comfort, dat daar mensen voor worden gebruikt? Wij die ons verrijken over de rug van de armen en onze medemens. En wat is de roep aan de eerste christenen in Openbaring 18? Ga weg uit die stad! Want deze stad heeft geen toekomst. Dit is de stad die we uit elkaar zien vallen aan het einde van de Bijbel. Want dit is waar onze eigen bouwprojecten los van God altijd op uitlopen. Ga weg uit die stad. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je verhuizen uit Babylon als Babylon overal om ons heen is? En dat is een complexe vraag. En daar hebben we meerdere ochtenden zouden we daarvoor nodig hebben. Maar één van de dingen die Openbaring ons wijst, is dat deze grote verhuizing begint met een verhuizing van ons hart. Omdat we een beter verhaal hebben. Een alternatief, een mooiere stad. En het is die stad die Johannes tenslotte ziet aan het einde van de Bijbel. De doffe ellende van Babylon die plaats maakt voor de sprankelende schittering van het nieuwe Jeruzalem. We zien Babylon verdwijnen en Jeruzalem verschijnen. En hoe omschrijft Johannes deze stad als de volmaakte tegenhanger van Babylon? Kijk maar even mee op het scherm, want hoe begint Openbaring 21? Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei, ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en hij nam me mee, niet naar een woestijn, maar naar een hele hoge berg. En liet me de heilige stad Jeruzalem zien. Bijna exact dezelfde woorden als hoofdstuk 17. Maar niet alleen het begin, ook het einde van deze twee steden, deze twee visioenen, komt overeen. Aan het einde van Openbaring 18 lezen we Johannes, die hoort dat de woorden betrouwbaar zijn. Valt hij voor de voeten van de engel neer, wilt hij aanbidden, zegt de engel, moet je niet doen. Hoofdstuk 21, 22, aan het eind, deze woorden zijn betrouwbaar. Johannes valt weer neer, gaat weer de engel aanbidden, engel zegt weer, moet je niet doen. Dus wat gebeurt hierdoor? Er wordt een soort tweeluik gecreëerd, twee steden die tegenover elkaar worden gezet, twee conclusies, twee bestemmingen. En de vraag aan jou is, waar hoor jij thuis? Waar ligt jouw hart? En niet alleen in de introductie, niet alleen in de afsluiting, maar ook in het karakter worden deze twee steden tegenover elkaar gepit. Babylon, haar zonden, reiken tot aan de hemel. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer vanuit de hemel. In Babylon zien we een overdaad aan goud, aan parels en edelsteen als beeld van genotzucht en materialisme. Maar in het nieuwe Jeruzalem zijn de straten van goud, ze schittert als edelsteen en zijn de poorten parels als beeld van Gods glorie. In het nieuwe Jeruzalem worden de volken niet langer meer onderdrukt, maar vinden ze bevrijding en heling en genezing. Zijn mensen en spullen er niet meer om te gebruiken, maar om van te genieten. En zal het beste van deze wereld, het beste van onze cultuur, onze diversiteit van alle landen, volken, zal daar zijn, alleen dan volmaakt, gereinigd en geheiligd voor Gods dienst. En over Babylon ligt de roep, ga weg! En over Jeruzalem ligt de uitnodiging, kom binnen. Kom binnen. Babylon is de plek waar het licht voor altijd uit zal gaan. En Jeruzalem is de plek waar het licht nooit uit zal gaan. En weet je wat nou zo mooi is? Deze stad waar wij altijd naar gejaagd en gezocht hebben. deze stad is niet ons bouwwerk. Het is niet wij die opklimmen naar de hemel. Nee, het is deze stad die Johannes ziet neerdalen uit de hemel. Het is deze stad die God ons wil geven. Als volmaakte climax van zijn gevolmaakte verlossingswerk. Het is dit thuis dat God aan ons wil geven als cadeau. Uit genade om niet. Dat is goed nieuws. En als je Openbaring 21 leest, dan wordt er heel veel gezegd over poorten en stenen en afmetingen en kleuren waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Dat je denkt, ja, leuk, hè, als je iets hebt met architectuur of als je VT Wonen leest. Maar wat moet ik daarmee? Nou, wat Openbaring doet, is theologie communiceren door middel van architectuur. En er is heel veel over te zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Ik ga toch even een paar dingetjes uitlichten, want dit is waanzinnig. Allereerst, het zoektocht naar de ideale stad was iets wat ook de mensen van Johannes dagen intensief bezig hield. En volgens Romeinse dichters was de ideale stad een vierkant, liep een hoofdweg door het midden en daar kon dan iedereen in welvaart leven. En grote Romeinse steden hadden dan soms wel eens 3 poorten. Dat was echt een big ding. En op die poorten stonden dan inscripties van degenen die de stad hadden gebouwd. Vaak Romeinse keizers, of iets voor de goden, of rijke weldoeners. En wat zien we in Openbaring? In het Nieuwe Jeruzalem loopt er geen weg, maar een rivier dwars door de stad. Die leven geeft. De stad van God heeft geen 3 poorten, maar heeft 12 poorten. Want uit elke windrichting, uit elke hoek van de aarde zijn Gods verlosten verzameld. In het Nieuwe Jeruzalem vinden we geen inscripties van Romeinse keizers, goden of weldoeners, maar vinden we de 12 namen van de 12 stammen van Israël. De getuigen van God uit het Oude Testament. En vinden we de 12 namen van de 12 apostelen, de getuigen van God, in het Nieuwe Testament. En 12 keer 12, 144, het aantal van Gods volmaakte verlosten. Verenigd in Jezus. En even voor de liefhebbers. Als je de getalswaarde van het woord engel uitrekent, kom je ook uit op 144. Vandaar de mensenmaat die ook engelenmaat is. Maar het grote punt is, de stad van God is niet alleen het volmaakte alternatief voor Babylon. Nee, het is de volmaakte droom. Het Nieuwe Jeruzalem is beter dan wat wij ooit kunnen bedenken en kunnen dromen. Maar dat is niet het enige, want het visioen van deze stad is niet alleen de conclusie van het boek Openbaring, het is de conclusie van de hele Bijbel. Deze stad is de vervulling van elke belofte en van elke droom. En in Openbaring 21 verschuift de focus dus steeds meer van de wereld van de eerste eeuw naar de wereld van het Oude Testament. Naar alle dromen, verwachtingen en uitzichten van de profeten. De profeten die hunkerden naar de dag dat God weer terug zou komen. Zou wonen in zijn tempel, zijn heerlijkheid daar zou zijn. Dat het onrecht voorbij zou zijn. En dat alle volken naar Jeruzalem zouden stromen om de levende God daar te aanbidden. En het bekendste voorbeeld daarvan is de profeet Ezechiël. En aan het einde van zijn boek ontvangt ook hij een visioen over de nieuwe stad en de nieuwe tempel. En deze stad is in de vorm van een vierkant. Dezelfde vorm als de tempel. En dat is cruciaal, want daarmee wekt hij dus de indruk dat die hele stad een tempel is. Dat we daar dus voortdurend in Gods aanwezigheid zijn. Maar waar Ezechiël 48 het heeft over 4500 el aan alle kanten, zo'n 2,5 kilometer, is deze stad aan alle kanten 12.000 stadia. Zo'n 2400 kilometer, lang en breed. Om even een beetje gevoel te krijgen, dat is genoeg om de hele bevolking van de eerste eeuw het Romeinse Rijk te huisvesten met nog ruimte te over. Zo groot is die stad. Maar het wordt nog gekker, want Johannes zegt, het is niet alleen een vierkant, niet alleen de lengte, niet alleen de breedte, maar ook in de hoogte. Iedereen, hè? Maar waarom is dat belangrijk? De stad is dus in de vorm van een kubus. En wat had er een kubus in het Oude Testament, de vorm van een kubus? Dat was het heilige der heiligen. Gods aanwezigheid is helemaal volmaakt doordrongen in deze nieuwe stad. Gods volmaakte glorie aanwezigheid nu op wereldschaal. De glorie van God die alles vervuld was in het Oude Testament, angstaanjagend, afschrikwekkend. En de hoge priester moest een touw om zijn benen hebben, zodat hij niet dood neer zou vallen, geconfronteerd met Gods heiligheid. Maar in het nieuwe Jeruzalem is Gods glorie geen angstaanjagende ervaring meer, hoeven ons niet meer te verbergen, maar is Hij voor altijd bij ons. En deze glorie is zo intens, zo stralend, dat er ook geen licht meer nodig is van lamp of zon of maan, want God zelf en het Lam zullen ons licht zijn. De hele verloste schepping voor altijd omvat in de eeuwige omhelzing van Vader, Zoon en Heilige Geest. Lieve mensen, zo zal het zijn. Gods aanwezigheid zal helemaal alles en alle vervullen. Alle dromen, alle verwachtingen, alle beloften uit het Oude Testament gaan hier volledig door het dak. Want wat geen mens heeft bedacht, geen oor heeft gezien, geen oog heeft gezien, dat is wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben. En tenslotte, de volmaakte stad is uiteindelijk de vernieuwde schepping. En in Openbaring 22 gaan we weer helemaal terug daar waar alles begon. Namelijk in de tuin van Eden. En ziet Johannes een rivier die dwars door de stad stroomt. Hij ziet een levensboom die altijd vrucht draagt. In deze stad is er nooit meer tekort. Er is altijd overvloed. En niet voor een select groepje, maar voor iedereen. Het is in deze stad dat de volken op aarde die vertrapt zijn, genezing vinden. Alle pijn, alle moeite van dit leven op aarde zal vervagen. Nooit meer ziekte, nooit meer getopt met je lijf, nooit meer stress, nooit meer 's nachts wakker liggen, nooit meer een enkele depressieve gedachte die je gedachten kan vullen. Voor altijd verzwolgen in de overwinning van Jezus. Het zal weer helemaal zijn als toen, maar met één verschil. Er is niets meer waar nog een vloek op ligt. Alles volmaakt, alles perfect, alles onuitsprekelijk geweldig. De vloek die over de schepping lag, de moeizame relatie die wij hebben met de schepping, met elkaar, is nu overwonnen. En hier zullen we dansen en rengen en springen en zingen als nooit tevoren. Volmaakte vrijheid en eeuwige vreugde. Maar het allermooiste, het allerbeste, bewaart Johannes voor het laatst. Want daar, in deze volmaakte schepping, daar zullen wij God zien. En niet van een afstand, maar van aangezicht tot aangezicht. Kun je voorstellen hoe dat moet zijn? Om God aan te kijken. Om Jezus te zien, die helderder straalt als de zon. Zonder dat je in elkaar krimpt. En dat je hem zal kennen. Zoals je zelf door hem gekend bent. Zonder bedekking. Voor altijd thuis. Daar in die stad. Zullen we de naam van God en van het Lam op ons hoofd dragen. Daar zullen we als koning en priesters heersen. Zoals Adam en Eva mochten doen in Genesis 1. Vanwege onze volmaakte hoge priester Jezus Christus. Dit is onze bestemming. Dit is onze toekomst. En dit is hoe het verhaal van God niet eindigt. Maar weer opnieuw begint. Van de eerste Adam in de tempeltuin, naar de nieuwe stad, waar we allemaal God zullen eren en als koningen zullen heersen, voor eeuwig en eeuwig en eeuwig en eeuwig. Amen. Dit is de stad en het thuis dat op jou staat te wachten. En op het moment dat we denken dat we helemaal het nieuwe Jeruzalem ingezogen worden, als het ware, worden we aan het eind van dit Bijbelboek nog één keer volle bak met onze beide voeten op de grond gezet. En richt Johannes onze blik weer op dit leven in het hier en nu. Waar je elke dag nog moet kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Waar je leeft tussen de belofte en de vervulling, tussen hemel en aarde. En dit is de grote vraag: waar ben jij thuis? Wat is jouw stad? En misschien, als je heel eerlijk bent, moet je vandaag tot de conclusie komen dat je eigenlijk heel veel aan je eigen stad aan het bouwen bent. En dan heb ik goed nieuws voor je. Want er is een betere stad, een mooier verhaal dat op je wacht. En sterker nog, jij kunt vandaag al leven als inwoner van deze stad. Jij kunt nu al een ambassadeur zijn. Jij kunt nu al de geur van Christus verspreiden in deze wereld. Als voorproefje van dat wat gaat komen. Je kunt nu al leven als een hemelburger. Dat jouw leven een aanzichtkaart is van het thuis waar je nog nooit geweest bent. En dus laat het uitzicht op deze stad, op deze toekomst, wetend hoe het verhaal zal aflopen, jou aanmoedigen, jou aanvuren, je bemoedigen om voor Jezus te leven met alles wat in je is. En dat je straks deze deur uitloopt met hoop in je hart, met vuur in je botten en een lied op je lippen. Omdat er een stad is die op je wacht. Zullen we gaan staan met elkaar? Laten we bidden. Heer Jezus, op deze eerste Adventszondag mogen we terugkijken. Heer, dat u geboren bent, 2000 jaar geleden, dat u gekomen bent om ons thuis te brengen. Heer, mogen we ook vooruitkijken naar uw tweede komst. Oh, en bidden we, Heer Jezus, kom spoedig. We verlangen naar u. We wachten op u. Vul ons hart op dit moment. Heer, met onbeschrijfelijke vreugde van de toekomst die op ons te wachten staat. Vader, laat het gewicht van uw glorie en uw heerlijkheid op ons drukken op dit moment. Zodat de eeuwigheid ons voor ogen mag staan. Zodat we vrij in deze wereld mogen leven. Omdat we weten dat onze identiteit niet ligt in dit leven, in deze stad. Maar in het thuis dat op ons wacht. O Vader, ik bid dat als het soms moeilijk is, zwaar is, als de reis lang en hard is. Heer, geef ons het uitzicht op de finishlijn. En ik geloof dat God dat vandaag tegen sommigen van jullie specifiek zegt. Hou je ogen op de finishlijn. Blijf kijken naar mij. Want alles staat al voor je klaar. En ik zal je thuis brengen. Ik zal met je zijn. Elke stap en elke dag. Vader, en ik bid dat we als kerk, Heer, een voorproefje, een voorsmaak mogen zijn van het hemelse Jeruzalem. Dat we mogen leven als priesters, als koningen, als profeten. Die u lief hebben en die uw overwinning aankondigen in deze wereld. En Heer Jezus, we willen zeggen dat we van u houden. Dat we naar u verlangen. En dat we nog veel meer naar u willen verlangen. En daarom bid ik, Heilige Geest van God, leg dat verlangen in een ieder op dit moment. Kom, Geest van God, en vul ons. Doorstroom ons, Heer. In Jezus' naam.